Wij als vaders mankeren nog wel eens wat en maken fouten, maar de Vader in de hemel, die is helemaal perfect. Ik heb een vraag. Zijn jullie deze week een zegen geweest voor de mensen om jullie heen? Dan brengt dat vrede en blijdschap altijd. Voor jou en voor diegenen waarvoor je als zegen bent geweest. Ook diegene die geen christen is, maakt niet uit. Hij zal de zegen van God ervaren door jou heen. Het kan ook zijn dat je het omgekeerde hebt ervaren, bewust of onbewust. Iemand op zijn tenen getrapt of hem geïrriteerd, dat is natuurlijk ook mogelijk. Dan is er vaak geen vrede en geen blijdschap te bespeuren. Misschien niet bij jezelf merkbaar, maar zeker wel bij die ander. Misschien heb je over mensen geoordeeld of ze veroordeeld. Wij mensen hebben altijd snel een mening over iemand, over een instantie. En hoe vaak zitten we dan fout of verkeerd? En wij zijn allemaal Nederlanders en wij hebben allemaal een mening. En wanneer we een groep vormen, hebben we een groepsmening. En wanneer we een land zijn, dan hebben we een landsmening. Maar allemaal hebben we een mening. Ik wil dit laten zien in een voorbeeld. Juan en Juanito. Juan was opa van Juanito. En Juanito was een kleinkind natuurlijk. Die wilde naar de markt gaan om daar gezellig te hebben met z'n tweeën. Juan die zet Juanito op de ezel. En ze moeten dus enkele kilometers lopen over een vrij ruig pad. En ze gaan op stap. Na 10 minuten komt er een wandelaar langs en die zegt tegen Juanito, die kleinkind die op die ezel zit, hoe kun je dat nou doen? Je laat opa die zo oud is en zo moeilijk gaat, hoe kun je die nou zo laten lopen en jij gaat hier comfortabel op die ezel zitten? Nou, Juan pakt Juanito van de ezel af, zet hem ernaast en Juan gaat zelf op de ezel zitten. En lopen ze weer verder. Na een kwartiertje komt er weer een wandelaar langs. En die zegt tegen, die kende Juan, Juan, wat doe je nou dan? Laat je je kleinkind naast je ezel lopen? Dat kan toch niet? Die jongen met die dunne beentjes. Nou, Juan die gaat de ezel af en samen met z'n drieën, de ezel, Juanito en Juan, lopen weer verder richting markt. Dan komen er weer een enkele wandelaars langs. En die beginnen te lachen en te lollen en te grappen. Moet je kijken, 3 ezels op de weg. En waarom zeiden ze dat? Omdat ze vonden dat die ezel een pakkenezel was. En dan konden ze gemakkelijk met z'n tweeën bovenop zitten en comfortabel naar de markt gaan. Nou, hier zien we dus al 3 verschillende meningen. En Juan en Juanito passen zich aan elke mening van de wandelaar. Dat is ook bijzonder dat ze zich aanpassen, want er zijn ook mensen die passen zich niet aan. Eigenlijk waren ze helemaal niet geïnteresseerd in de genoemde meningen. Ze waren niet geïnteresseerd. Juan, opa, wilde zijn kleinkind laten genieten om op een ezeltje te rijden en naar de markt te gaan. Dat was zijn bedoeling. Voor hem was het geen probleem om naast die ezel te lopen. Hij was nog sterk en hij was nog gezond, sterke benen. Hij werkte nog op het land, dus voor hem was het geen probleem. Voor hem was het wel heel belangrijk dat zijn kleinkind, Juanito, genoot van de gehele rit op de ezel. Want die jongen die wou dat gewoon graag. En ze wilden samen zich vermaken op de markt. Hij wilde alleen vrede en rust. Dus hij heeft allemaal bemoeienis gehad van wandelaar, maar dat wilde hij niet. Hij wilde vrede en rust. En blijdschap. En die werd verstoord door alle meningen die op hem afkwamen. En de meningen van God is altijd hetzelfde. Hij heeft ons lief. En wat hij beloofd heeft, zal hij niet veranderen. Zo is onze Vader in de hemel. Hij houdt altijd vast aan zijn mening wat wij ook hier kunnen lezen in het woord van God. Hij verandert niet. Dit kunnen we lezen door het hele woord heen. Wij hebben de geest van God in ons die leven geeft. Wanneer wij Jezus accepteren in ons leven, zal er leven en vrede in ons zijn. Maken wij een misstap en hebben er oprecht spijt van, dan kunnen we dat bij Jezus brengen. Dan is het voor God weg. Het is definitief helemaal verdwenen voor God. En zullen wij daarover niet geoordeeld worden. En er is nieuw leven en herstel in ons, wat vrede en rust en blijdschap brengt. En die vrede en rust en blijdschap, als we een Bijbelstudie hebben, dan merk ik dat ook altijd. Dan beginnen we eraan en sommigen zijn vermoeid of moeten we weer gaan, weet je wel. En in de Bijbelstudie op een gegeven moment dan komt die vrede, de rust en die blijdschap van God over ons. En van de week was er ook iemand bij en die viel daar gewoon op, iemand van buitenaf, die viel daar gewoon op dat die rust en die vrede, die blijdschap daar was, maar ook dat die eenheid waar vanmorgen over gesproken heeft, dat die ook was. Een hele hechte eenheid, zei ze, waar je eigenlijk niet doorheen komt. En dat is gewoon heel bijzonder. Nou, ik ga het vanmorgen hebben over Romeinen 8, van het begin tot het einde. Het leven door de geest. Er is geen veroordeling van wie van Jezus Christus zijn. Dan is er geen veroordeel. Vandaag willen we het hebben over Gods geest, die in ons woont en leven geeft. We hebben vanmorgen in de liederen kwamen het ook al verschillende keren tegen. We hebben het dan niet over menselijk leven, maar over een geestelijk leven. Dat is het leven met de Heilige Geest, die in ons woont en een relatie met ons wil hebben. Er staat ook die in ons, de Heilige Geest die in ons hart woont. Ja, en wat is het hart? Het hart, ik heb ook een hart, maar het hart is ons hele zijn, ons hele zijn. De Heilige Geest wil in ons hele zijn zijn. Het is een persoon. Het is iemand met emotie. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. En hij kan je ook troosten. Dus als wij verkeerde stappen, foute stappen maken, dan kun je hem echt bedroeven. Omdat wij voor Jezus hebben gekozen, geldt voor ons een nieuwe wet. De wet van de Heilige Geest. En in ieder waarin de Geest van God woont, is een christene. Wanneer de Geest van God in ons woont, dan zijn wij een christen. Zo mogen wij ons zo noemen. In Romeinen 8, vers 2, de geest waarover ik wil hebben, is de geest die leven geeft. De Heilige Geest. Hij was bij de schepping van de wereld, dat kunnen we lezen in Genesis 1, vers 2. En daar staat, de aarde was woest en leeg, en de geest van God zweefde boven de wateren. En in vers 26 staat, toen zeide God, laat ons mensen maken die op ons lijken. En wat slaat dat ons op? Dat slaat niet op één persoon, maar dat slaat op drie personen. Hier zien we al direct dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn. In Johannes 3, vers 6 staat, Jezus zei tegen Nicodemus, uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt leven voort. Jezus maakte Nicodemus duidelijk dat, want hij begreep niet dat je, wanneer je opnieuw geboren werd, dat was niet een menselijke geboorte, maar was een geestelijke geboorte. En dat begreep Nicodemus niet. Vroeger in de katholieke kerk, daar kom ik vandaan, oorspronkelijk, dan was ook Nicodemus, dan maakten we er altijd een grapje over, dan zeiden we Nicodemus. Ja. Deze geest die leven geeft, is de Heilige Geest. Hij is de kracht achter de wedergeboorte van ieder christen. Dus hier zien we dat hij de kracht is achter wanneer wij ons omkeren tot Jezus en de Heilige Geest ontvangen. Hij geeft ons kracht die wij nodig hebben om als christen te leven. De geest van God gaat op in de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dit is eigenlijk is een mysterie. Dat is voor mensen eigenlijk moeilijk te begrijpen. Maar het is zo omdat het in het woord van God staat. En dit is ook het eerste punt waar de islam je op aanvalt. Op deze drie-eenheid. De Heilige Geest is een persoon. Dat heb ik net ook al gezegd. Hij heeft emotie en je kunt hem bedroefd maken. Maar ook kun je hem blij maken. Hij is een persoon. Hij geeft gevoel. Hij wil een relatie met ons opbouwen. Iedere dag opnieuw wil hij gewoon een relatie met ons hebben. Zo, ik ga een beetje water pakken, want... Nu gaan we lezen Romeinen 8, vers 1 tot en met 11. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens gegeven in dit zondige bestaan. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, eigen natuur wordt ook wel genoemd eigen vlees in NBG, of je eigen zin doen. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Dat kan hij niet. Wie dus door zijn eigen wil laat leiden, door zijn eigen zin laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Heilige Geest. Want de Geest van God woont in u. Iemand die zich laat leiden door de Geest van Christus, behoort Christus. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Door de zonde zijn we sterfelijk, ons lichaam is sterfelijk. Maar de Geest schenkt u leven. Omdat u door God als rechtvaardig bent aangenomen. Want als de Geest van Hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus heeft opgewekt, u, die sterfelijk bent, levend maken door de Geest die in u leeft. Er blijkt nu uit de eerste verse van Romeinen 8, 1 tot en met 11, dat er geen veroordeling is voor wie van Jezus zijn. In vers 2 staat, omdat wij met Jezus verbonden zijn, geldt voor ons een nieuwe wet. De wet van de geest, de wet van het leven. De geest is leven vanwege de gerechtigheid die ons vrijmaakt in Jezus Christus. Ja, wat is die gerechtigheid? Die gerechtigheid is dat wij gerechtvaardigd zijn voor God. Want Jezus heeft de straf die wij verdiend hebben, heeft hij op het kruis, heeft hij op zich genomen. Waardoor wij vrij zijn. Wij zijn verlost uit de wurgende greep van de zonde. Bevrijd uit de macht van de dood. Ja, de wurgende greep van de zonde. Je weet allemaal wat wurgen is, dan ga je langzaam dood. Als je het doorzet in ieder geval. Maar wij hebben leven. Als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Onze lichaam sterft gewoon en vergaat als stof. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. In de dagen van het Oude Testament werden in de tempel voortdurend geofferd. Deze offers maakten de Israëlieten duidelijk hoe ernstig de zonde voor God was. Er moest bloed vloeien, voordat de zonden vergeven konden worden. Maar het bloed van dieren kon de zonde niet echt wegnemen, maar is een voorwijzing naar het offer wat de Heer Jezus voor ons bracht, die de straf voor ons wegnam. Hij nam de straf voor ons weg, Jezus. Jezus gaf zichzelf als een offer voor onze zonde. In dit stukje, in vers 5 en 6, lezen we, of vertelt Paulus, en verdeelt de mensen in twee groepen, die zich laten leiden door de zondige natuur, door het vlees, door onze eigen zin te doen, en zij die zich laten leiden door de geest. Wij zouden allemaal bij de eerste groep horen als Jezus geen uitweg geboden had. Wanneer wij eenmaal ja gezegd hebben tegen Jezus, zullen wij hem willen volgen, want hij brengt leven en vrede. En dat willen we toch allemaal zo graag. We willen toch allemaal graag leven en vrede. Wij moeten elke dag opnieuw bewust kiezen. Ons leven op God richten. En daarom is het zo belangrijk om het woord van God iedere dag door te lezen en te onderzoeken. Om Gods richtlijnen te ontdekken. Maar volg die dan ook op. Dat is heel belangrijk. Als je Gods richtlijnen ontdekt in het woord, dat je ze ook opvolgt. Vraag jezelf in een moeilijke situatie af, wat zou Jezus willen dat ik deed? Als de Heilige Geest laat zien wat goed is, doe het dan ook. In vers 8 en 9 heb je je wel eens bezorgd afgevraagd of je wel een echte christen bent. Een christen is in ieder wie de geest van God woont. Als je oprecht gelooft in Christus als redder en hem erkent als Heer, is de Heilige Geest in je leven. Gekomen en ben je een christen. Dat is een zekerheid. Je zult nooit zeker weten dat de Heilige Geest gekomen is als je wacht op een bepaald gevoel. Dan weet je het niet zeker. Je mag weten dat hij gekomen is omdat Jezus dat je beloofd heeft. Als de Heilige Geest in je werk zul je ook geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat alleen Hij eeuwig leven geeft. Je zult gaan leven zoals Christus gezegd heeft. Ik zei net van als je wacht op een bepaald gevoel van de Heilige Geest. Ja, wat is dat gevoel? Ik denk dat je wel kunt merken dat de Heilige Geest in je woont. Als je hem zoekt, als je gaat bidden in je stille tijd. En hij bidt door je heen. Dan kan hij door je heen bidden. Dat kan een heel, heel fijn gevoel geven. Een heel gevoel van rust en vrede. En kom je woorden tekort, dan zal hij door je heen spreken. Dan zal hij bidden. Of hij zal je aangeven hoe je moet bidden en waarvoor je moet bidden. Tenminste, dat gevoel denk ik dat iedere christen wel in zijn leven ervaart. Dat hij er is. Ja, en is dat een gevoel? Nee, dat is gewoon een zekerheid die je dan merkt van de geest die in je woont. Je zult zijn hulp ervaren in je dagelijkse problemen. En gebed, je zult krachten ontvangen om God te dienen en zijn wil te doen. Je zult door God ingeschakeld worden in zijn bouwplan voor zijn gemeente. Je zult liefde in jezelf ervaren en verlangen krijgen dit uit te dragen in de wereld. Je wil een zegen zijn voor de mensen om je heen. Je zult hier ook in opvallen in deze wereld. Als wij vol zijn van de Heilige Geest, dan vallen wij gewoon op in deze wereld. Door ons doen en laten. Gaan we nu lezen Romeinen 8, vers 12 tot en met 17. Broeders en zusters, wij hoeven ons niet langer te laten leiden door ons eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dus je eigen wil dood opruimt, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En wij zijn kinderen, en nu wij zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in zijn luister, om hem met hem te kunnen delen in zijn heerlijkheid. Petrus gebruikt hier de illustratie van adoptie, van de nieuwe relatie tussen God en de gelovigen. In de Romeinse samenleving verloor de geadopteerde alle rechten van zijn oude familie en verwierf alle rechten als een wettig kind in zijn nieuwe familie. Hij werd volledig erfgename van alle bezittingen van de vader die hem heeft aangenomen. Wanneer iemand christen wordt, krijgt hij ook alle rechten en verantwoordelijkheden van een kind in Gods gezin. Een van de voorrechten is het voorrecht geleid te worden door de Heilige Geest. Dat is een heel belangrijk voorrecht. Jezus is een leidsman. Hij laat ons zien wat de juiste weg is. Samen kunnen wij deze weg gaan in afhankelijkheid van hem die ons lief heeft. Dat is ook bijzonder. Wij zijn afhankelijk van hem als wij de weg gaan die God voor ons heeft gepland. En dat hij ons liefde heeft. Het is een liefdevolle weg. Hij wil alleen het goede voor ons. De Heilige Geest zal ons waakzaam maken om niet weer terug te vallen in onze vleeselijke natuur, door onze eigen zin te doen. En daardoor weer te vallen in de duisternis, in de valkuilen en de obstakels van de Satan. En we weten allemaal wat een valkuil is. Als we op weg gaan en we gaan van de weg af, dan kunnen we een valkuil tegenkomen. Een valkuil is een diep gat met takken, afgedekt met bladeren, en die zien we niet. En we stappen erin en vallen we diep naar beneden. Maar Jezus haalt er ons altijd weer uit als we hem aanroepen. Wij zijn niet langer angstige slaven, maar kinderen van de Meester. Wat een voorrecht. Omdat wij een kind van God zijn, delen wij in zijn grote rijkdommen. God heeft ons als zijn grootste geschenk gegeven, zijn Zoon. Vergeving en eeuwig leven. Vanmorgen ook al overgezongen. Hij moedigt ons aan alles van hem te vragen wat wij nodig hebben. Daar moedigt hij ons voor aan. Wat wij nodig hebben, kunnen wij allemaal aan hem vragen. En hij weet precies wat wij nodig hebben. De Heilige Geest is ook de trooster. In Johannes 14, vers 26 staat: maar de Vader zal de plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest die in mijn naam u al alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Mijn naam, dat is de naam van Jezus. Hij zal steeds weer naar boven brengen wat hij zelf gezegd heeft toen hij hier op de aarde wandelde. Dat is de geest die de wereld niet kan ontvangen. De wereld kent die geest niet. De geest der waarheid is in de wereld niet bekend. Of de geest der waarheid is in de wereld niet bekend. De leugen wordt wel geaccepteerd in de huidige tijd, in de huidige wereld. En ik denk dat we daar allemaal voldoende van horen en zien. Florita, wij tweeën hebben een paar jaar terug opdracht gekregen van God om voor de waarheid te bidden. En dan bidden we speciaal voor Spanje, maar ook voor Nederland. En we zien ook steeds dat de leugen verteld wordt door politici en door allerlei mensen. En dat wij door dat gebed toch de leugen kunnen ontmaskeren. Op een gegeven moment komt dan toch de waarheid na verloop van tijd. Iedereen is vergeten, maar na verloop van tijd komt de waarheid naar boven. Dat is heel bijzonder. En de waarheid overwint altijd de leugen. En de leugenaars komen altijd ten val. Wordt altijd zichtbaar. Lezen we even Johannes 16, uitstapje maken naar Johannes 16, vers 5 tot 15. Nu ga ik weg, maar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat is niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen. Naar de volle waarheid. Niet naar de waarheid, maar naar de volle waarheid. Hij zal namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort. En jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Het werk van de trooster. Hij getuigt altijd van Jezus. Hij overtuigt ons van zonde. Hij is de geest van de volle waarheid. Niet van de halve waarheid die in de wereld verteld wordt of de leugen, maar van de volle waarheid. Hij zal de toekomst in ons verkondigen. Hij laat zien wat in de toekomst voor ons is weggelegd. Hij zal altijd mij verheerlijken. Hij zal altijd Jezus verheerlijken. De Heilige Geest neemt het uit de mijne. Hij zal het u verkondigen. Dus de Heilige Geest neemt alles uit Jezus. Ik ga weer terug naar de Romeinen. In vers 17, bij Jezus horen vraagt een prijs. Naast de grote rijkdom noemt Paulus ook het lijden dat de christen moet doorstaan. Welk lijden is dat? Voor christenen in de eerste eeuw had het geloof economische en sociale gevolgen. En velen van hen werden vervolgd en zelfs gedood. Wij moeten ook een prijs betalen als wij bij Jezus willen horen, als wij hem willen volgen. In allerlei delen van de wereld moeten ook nu nog christenen leven onder net zo'n zware druk als in de tijd van Jezus. Zelfs in landen waar christendom wordt geaccepteerd, getolereerd en zelfs waar gestimuleerd wordt, wij mogen als christen niet inslapen. Leven zoals Jezus, anderen dienen, rechten opgeven, zich verzetten tegen de druk om zich aan te passen aan de wereld, vraagt altijd een prijs. Maar geen lijden dat wij ondergaan kan vergeleken worden met die prijs die Jezus betaald heeft voor onze redding, waardoor wij ook deel krijgen in zijn heerlijkheid. Romeinen 8, vers 18 tot en met 22. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet rijkhalsend uit na dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. De schepping is zinloos geworden, staat hier. Niet uit eigen wil, maar door hem die hem daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barenweeën zucht en lijdt. De hele schepping verkeert in barensnood. De hele schepping, en niet alleen de mensen leed toen de zonde in de wereld kwam. Als wij zeggen dat we in een gevallen wereld leven, bedoelen we dat de zonde de hele schepping heeft laten vallen. De zonde heeft de hele schepping laten vallen. Uit de perfecte staat waarin God haar heeft gemaakt. God heeft oorspronkelijk de hele schepping perfect gemaakt. Christenen zien de wereld zoals zij is, uiterlijk in verval en geestelijk geïnfecteerd met de zonde. Maar christenen hoeven niet pessimistisch te zijn, want zij hebben hoop. Zij kijken uit naar een nieuwe hemel en aarde die God beloofd heeft. Dan zal de wereld vrij zijn van zonde, ziekte en kwaad. In de afwachting daarvan gaan wij met Christus de wereld in om mensen te genezen en de kwade gevolgen van de zonde te bestrijden. Lezen we vers 8, of Romeinen 8, vers 23. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk lichaam bestaan. Wij zullen uit de dood opstaan met een lichaam dat hetzelfde lichaam is van de Heer Jezus, een verheerlijkt lichaam. En dat is uiteindelijk voor ons weggelegd. Lezen we vers 24 tot en met 25. In de hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waar we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat niet zichtbaar is, blijven wij in afwachting daarvan volharden. Hou vol, hebben we vanmorgen gezongen. Volharden. Onze hemelse Vader doet nooit een belofte die hij niet nakomt. Toch kan het ontvouwen van zijn plan langer duren dan wij verwachten. Laten wij ons dan niet gedragen als ongeduldige kinderen, maar blijven vertrouwen op God die betrouwbaar is. In de brief aan de Romeinen stelt Paulus dat de verlossing te maken heeft met de heden en de toekomst. Wanneer wij voor Jezus kiezen, dan zijn wij al verlost en dan kunnen wij al wat proeven van zijn heerlijkheid hier op dit moment. Maar in de toekomst is er nog grotere heerlijkheid voor ons weggelegd. Met het heden, omdat wij gereed zijn op het moment dat wij tot het geloof komen in Jezus Christus als onze redder, onze nieuwe eeuwig leven begint. Toch hebben wij dan nog niet alle voorrechten en zegeningen ontvangen die wij zullen bezitten wanneer Christus koninkrijk daadwerkelijk gevestigd is. Wij kunnen zeker zijn van ons behoud en tegelijk met hoop en vertrouwen uitkijken naar wat na dit leven komt. Dat kunnen wij nog niet zien, maar wij weten dat de heerlijkheid ervan ons bevattingsvermogen te boven gaat. Wij kunnen ons niet voorstellen wat voor heerlijk leven voor ons later is weggelegd bij de Vader in de hemel. Lezen we vers 26 tot met 27. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie we volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Als we problemen hebben, laat God ons niet aan ons lot over. Zelfs als je geen woorden vindt om te bidden, bid de Heilige Geest met en door jou. En God antwoordt als God je helpt met bidden, vraag de Heilige Geest voor jou te pleiten. In overeenstemming met Gods wil, breng dan je verlangens bij God en vertrouw erop dat Hij altijd zal doen wat het beste voor jou is. vers 28. En hij, en wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. God laat alle dingen, gebeurtenissen, meewerken voor onze bestwil. Dat betekent niet dat alles wat ons overkomt ook goed is. In onze gevallen, wereld heerst kwaad, maar God is bij machte om die op lange termijn voor ons ten goede te keren, om zijn doel te bereiken. Dan kan het ook zijn dat er momenten zijn dat we ons ongelukkig of bedroefd voelen. Het is alleen een belofte voor de mensen die van God houden en zijn plan willen en in zijn plan willen passen. Zij denken op een nieuwe manier. Ons denken verandert. We gaan op een nieuwe manier leven. Zij vertrouwen op God en niet op wat het leven te bieden heeft. Zij leren pijn en vervolging op aarde te accepteren en er niet tegen te protesteren, omdat hen dichter bij God brengt. Dus wij als christenen dienen het lijden te accepteren en niet te protesteren, want het brengt ons uiteindelijk dichter bij God. Deze 29 tot en met 30. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeboren moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiervoor heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn heerlijkheid. Gods uiteindelijke doel voor ons is dat wij op Christus gaan lijken. Naarmate wij meer en meer op hem gaan lijken, ontdekken wij wie wij zijn, zoals God bij de schepping bedoelde. Wij kunnen de Heer Jezus dan weer spiegelen in deze wereld. Het lijkt erop dat God het begin van de wereld bepaalde en dat bij God bij het begin van de wereld bepaalde wie gered zouden worden. God heeft altijd geweten wie wel of niet gered zouden worden. Wij hebben een soeverein God. Hij is een alwetend God. Hij weet al lang hoe wij gaan kiezen door onze wil. Of wij kiezen voor hem of niet kiezen voor hem. En een soeverein God wil zeggen, God doet wat hij wil, op de manier die hij wil. Hij vraagt niemand om toestemming. Hij is een alleenheerser. Het hoogste gezag zonder verantwoording en verschuldigd af te leggen aan een ander orgaan of een andere instantie. Dus dat houdt in dat onze God soeverein is en boven alles staat. Vers 31 tot en met 34. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hè? Vanmorgen ook al gehoord. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Oh ja, wat heb ik? Zal hij die zijn zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkoren aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Pleit voor ons. Als God zijn zoon voor jou en voor ons gegeven heeft, zal hij u de verlossing niet onthouden. Als Jezus zijn leven voor jou en jullie gegeven heeft, zal hij niet plotseling het tegendeel doen en jou veroordelen. Paulus zegt dat Jezus in de hemel voor ons pleit bij God. Hij is onze advocaat. Hij pleit bij ons. Hij komt in alle tijden voor ons op, iedere dag opnieuw. Daar kunnen we zeker van zijn. En we zien ook dat Gods mening niet verandert. Zoals dat hier staat, is zo en blijft zo. lezen we vers 35 en 36. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. God houdt veel van zijn kinderen, wat er ook met ons gebeurt. Of waar we ook zijn, wij zijn nooit buiten het bereik van zijn liefde. Wanneer ons lijden overkomt, mag het nooit ons van God afdrijven, maar ons helpen om hem nog intensiever te zoeken. En daardoor door hem bereikt en genezen te kunnen worden door zijn liefde. Vers 37 tot en met 39, laatste stukje. Maar wij zegevieren in dit alles, glansrijk, dankzij hem die ons lief heeft gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dit gedeelte bevat het meest troostrijke belofte uit de hele Bijbel. Gelovigen hebben altijd veel ontberingen moeten doorstaan, vervolging, ziekte, gevangenschap of zelfs dood. Zij zouden dan het gevoel kunnen hebben door Christus in de steek gelaten te zijn. Maar Paulus roept uit dat het onmogelijk is van Christus gescheiden te worden. Zijn dood ten wille van ons bewijst zijn liefde sterker is dan al het andere. Niets kan een einde maken aan zijn aanwezigheid in ons leven. Om ons gerust te stellen, vertelt God hoe groot zijn liefde voor ons is. Als wij deze overweldigende verzekering geloven, zullen wij niet meer bang zijn, maar zullen wij nu zijn heerlijkheid in hem ervaren en in de toekomst. In de toekomst, voor eeuwig. Ja, we hebben heel wat behandeld vanmorgen. Ik zal nog een korte samenvatting geven. Wij hebben het gehad dat de mensen die van Jezus zijn niet veroordeeld zullen worden. Hij heeft ons vrijgemaakt van de duisternis. Voor ons die voor Jezus hebben gekozen geldt een nieuwe wet. De wet van het leven. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Jezus het oordeel van God op zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan. Want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. De Heilige Geest is een persoon. Hij heeft een gevoel. Hij wil een relatie met ons opbouwen. Door de zonde is uw lichaam onderworpen aan de dood. Maar als de Geest van leven in u woont, omdat God u rechtvaardig beschouwt, zullen wij leven. Als de Heilige Geest in je werkt, zul je ook geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat alleen Hij eeuwig leven geeft. Je zult hulp ervaren in je dagelijkse problemen en gebed. Je zult kracht ontvangen om God te dienen en zijn wil te doen. Geen lijden dat wij ondergaan kan vergeleken worden met de prijs die Jezus betaalde om ons te redden, waardoor wij ook deel krijgen in zijn verheerlijkheid, in zijn verheerlijking. De hele schepping zucht en kreunt en wacht op de bevrijding van de zonen, om de bevrijding van de zonde en het verval. Dus er is hoop. We zien de hele schepping gewoon kreunen. De Heilige Geest behartigt onze belangen. Hij behartigt altijd onze belangen. Hij pleit voor ons bij God, iedere dag opnieuw. God heeft altijd geweten wie hem liefhebben, want hij is een soeverein God. Hij weet wat wij met onze wil doen. Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? God spreekt ons vrij van iedere schuld. Wie zou ons dan nog kunnen veroordelen? En in de NBG staat, nog een keer wil ik mee sluiten, vers 37, staat het wat mooier, vind ik. Maar in alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogten, nog diepsten, nog ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke in Christus Jezus is onze Heere. Amen.